Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Waarom begint iemand die na 30 jaar in de kledingindustrie min of meer binnen is, nog een keer helemaal opnieuw? Sommige ondernemers zeggen in deze tijd van economische tegenwind: als je rood staat, kun je niet groen zijn. Hoe denkt onze gast daarover? Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Bert van Son. Bert, je bent oprichter en directeur van Mud Jeans vanaf 2012. Zeg ik dat goed?
Ja, dat klopt.
Ja, vertel eens, waarom is duurzame kleding zo relevant? Mud is een duurzaam jeansmerk. Jullie recyclen jeans. Jullie zorgen dat jullie, zeg maar, in de hele keten alles netjes doen. Waarom is dat zo belangrijk en hoe is dat op jouw pad gekomen?
Nou, zelf zit ik al heel erg lang in de kledingindustrie, vanaf 1982. Ja. En de kledingindustrie is de op één na grootste vervuiler van deze wereld.
De op één na grootste vervuiler? Maar dat, volgens mij weten heel veel mensen dat niet.
Nee, ik moet eerlijk zeggen, toen ik er zelf heel diep in zat, wist ik het zelf ook niet dat het zo ernstig was. Ik heb natuurlijk heel veel gezien in mijn leven. En ook veel gereisd en in landen geweest waar het echt goed misgaat. Maar dat is zorgwekkend.
Oké, 82 begonnen in de kledingindustrie. Je hebt bij Bosch in mij gewerkt en later Leeuwenmeel Fashion, grote merken. Je hebt ook zelf als ondernemer ook goed geboerd in die tijd. Ja. Waarom heeft het 30 jaar geduurd voordat je dan een duurzaam merk opricht?
Ja, dat vraag ik mezelf ook nog steeds af. Ja. Nee, maar je zit erin, je bent jong, je reist veel en het is allemaal een prachtige industrie. Dat is het mooie van die kledingindustrie, vond ik in die tijd. En op een gegeven moment kom je op een leeftijd, heb je 3 kinderen. En denk je na over wat er gebeurd is eigenlijk. En hoe die kledingindustrie zich ook ontwikkeld heeft. Ja. Nee, ik heb het zien veranderen in mijn leven van kleding maken. Iets moois, een goed product. Waar mensen ook netjes voor betaald werden. En wat je kan beschermen, waardoor je er mooi uitziet ook. Naar wat er nu gebeurt, een soort fast fashion. Een kledingindustrie die eigenlijk lage kwaliteit kleding maakt. Die snel moet gaan en die na 2 keer dragen kapot is. En dat heet dan fast fashion.
En dat is een term van de laatste 10 jaar zo ongeveer?
Ja, denk het.
Ja. En dat is niet meer, wat is het, 2 collecties per jaar of 4 collecties per jaar? Maar hoeveel?
Iedere week moet je iedere week komen, anders stel je niet meer mee.
Ja. Iedere week moet je dus die grote ketens, moeten iedere week nieuwe kleren.
Rammen ze die winkel vol.
En dat moet dus op een hele goedkope, snelle manier telkens worden geproduceerd. Want je hebt weinig tijd om het terug te verdienen dan al die ontwerpinvesteringen bijvoorbeeld.
Dat klopt. En je kan er ook wel eens naast zitten. Vaak. Dan wordt het weer verwijderd. En wat er dan mee gebeurt is ook heel vreemd.
Ja, want wat gebeurt er mee met de kleren die niet verkocht worden?
Of verbrand of in de grond gestopt.
In de grond gestopt?
Ja, terwijl wij praten wordt er in de wereld per seconde een vrachtwagen met kleding ergens gedumpt.
Ja, zoals ze dat in het Engels dan zeggen als landfill. Gewoon landfill, als een ouderwetse vuilnisbelten, zeg maar.
Er zijn hele mooie foto's van. Nee, dat is vreselijk natuurlijk.
Ja. Hey, en jij hebt in die 30 jaar dat je dit werk hebt gedaan, maar je hebt in Azië gezeten, je hebt allerlei plekken in Europa ook gezeten. Ja. Heb je dit van dichtbij gezien en heb je dat steeds minder dus zien worden? Of erger zien worden, om het maar even goed te zeggen.
Ja, dat heb ik zien gebeuren. En het was ook zo dat het natuurlijk naar steeds andere landen weer gaat. China werd op een gegeven moment te duur, dan moet je naar Vietnam. En Vietnam werd te duur, dan ga je naar Bangladesh. Ja. Bangladesh is nu te duur, dan gaan we naar Birma. En het lijkt wel een oneindig pad. Of je uiteindelijk moet je kleding dan op de maan gaan maken, denk ik maar. Ja. En mensen worden gewoon niet eerlijk behandeld. We hebben natuurlijk zelf een industrie gehad in Nederland. In het begin 19e eeuw. Ja. Of 20e eeuw, sorry. Op een gegeven moment kwamen mensen erachter van: het is niet zo handig om kleine kindertjes onder die weef getouwd te hebben, die wel eens een handje verliezen. Daar moeten we wetten voor gaan maken. Ja. En als je dat dan doet, en dan de volgende actie is om dat dan te gaan exporteren waar we het niet zien en waar die wetten nog helemaal niet zijn, dan ben je niet helemaal netjes bezig, denk ik.
Nee, nee. Wat heb jij gezien? Kun je ze een paar dingen beschrijven? Wat heb jij meegemaakt waarvan je zegt dat was een soort opeenstapeling van dingen die heeft ertoe geleid dat ik het anders wilde gaan doen?
Nou, wat bij mij in mijn gedachten blijven hangen. Een keer dat ik aankwam op een vliegveld in Dhaka, in Bangladesh, 's nachts. En dat je daar door de douane gaat. En je kan het ruiken, hoe zo'n land ruikt. Ja. En dat je bij de uitgang staat dan iemand te wachten die je meeneemt naar je hotel. En dan daar stonden hordes met kleine kinderen door het raam te kijken wie er dan aankwam. En die renden met dat autootje mee waar ik dan in zat. En dat Dat geeft je zo'n ongelooflijk onprettig gevoel. Dat je die armoe, ja, dat is echt niet fijn.
Ja, en is dat dan ook iets wat je terugziet als je dan in de ateliers komt, zeg maar, waar de kleding wordt gemaakt? Of wordt dat buiten de zicht gehouden, ook van veel westelingen misschien die daar, ja, voor de handel komen?
Ja, dat is vaak niet helemaal eerlijk. We werkten met fabrieken daar die best wel netjes waren, waar ook geprobeerd werd om netjes te handelen.
Ja.
Alleen dan spreek je met mensen die hun hele fabriek hebben goedgekeurd. Er zijn allemaal audits geweest en allerlei dingen goedgekeurd. Maar als je dan vraagt van hoeveel stuks worden hier gemaakt per maand. En die man kan je dan vertellen dat hij 100.000 sweatshirts, ik noem maar wat, kan maken. En hij heeft voor 400.000 euro orders.
Ja.
Ja. Waar gaan die dan naartoe? Waar wordt dat gemaakt?
Ja, dus hij haalt de orders dan binnen en laat het misschien dan zelf weer ergens anders maken. Of, ja. Nou ja.
En dan wordt het schimmig en dan ben je een beetje het beeld kwijt. Want je wil natuurlijk zelf dat ook niet.
Nee. Dus op die manier kwam je er stapje voor stapje wel achter dat er, ja, veel dingen eigenlijk niet deugden. Hoewel ze misschien aan de voorkanten nog netjes uitzagen.
Ja, klopt. Ja.
Wat heeft er nou voor gezorgd dat je op een gegeven moment hebt gezegd van oké, maar nu ga ik ook zelf actie ondernemen? Want er zijn natuurlijk best een hoop mensen die zien dat er iets mis is in hun industrie, in hun branche. Die misschien ook als consument denken, ja, ik weet niet of ik de spullen wel kan kopen die ik nu koop. Wat maakt nou dat jij van het denken en praten hierover naar actie bent overgegaan?
Nou, dat is niet zeg maar één moment geweest. Het is meer mijn laatste bedrijf wat ik had in Frankrijk, deden wij licenties van onder andere Disney. Ja. Aan de grote Franse hypermarkten verkochten we dan een pyjamaatje met een prinses erop. Ja. Allemaal heel erg leuk. Het voordeel daarvan van met Disney werken, en dat komt een beetje vanuit de merkgedachte natuurlijk. Die willen niet dat er een filmploeg ergens in Bangladesh binnenloopt en dat er kindertjes aan hun spullen zitten te werken.
Nee.
Dus je hebt een enorme code of conduct. En met die push en met die druk van zo'n merk moet het allemaal wel in orde zijn. Dat is zeg maar de eerste stap. En toen ik dat bedrijf verkocht in 2008. Dat was trouwens 3 maanden voor de crisis. Dus dan denkt iedereen dat je heel intelligent bent. Maar dat was 100% mazzel.
Achteraf bleek je een hele intelligente actie te hebben ondernomen.
Ja. Nee, dat was puur mazzel. Maar goed, dan zit je ook ineens na de bij zo'n crisis met een heleboel geld op je bankrekening. En dan denk je, ja, word ik hier gelukkig van? Of vind ik dat spannend? Ja, het is wel fijn om financieel onafhankelijk te zijn. Maar uiteindelijk dacht ik toen van, nou ja, dan neem ik een jaar vrij. Want ik heb ook nog een jaar salaris meegekregen. Dan kon ik aan mezelf verkopen en dan neem ik een jaartje vrij.
Ja.
Maar dat zijn er 4 geworden. Dat beviel eigenlijk best wel goed.
Okay.
Dus ik ben met vervroegd pensioen gegaan. En ik moet nu straks met verlaat pensioen. En toen dacht ik van, ja, waar zit mijn kennis? Waar ligt mijn netwerk? Wat heb ik gedaan in mijn leven? En waar is het fout gegaan naar mijn gevoel? En als je er steeds meer over inleest en je gaat erover nadenken, dan kom je erachter dat het gewoon een hele foute industrie is. Dus ik heb bedacht, we pakken het grootste artikel, de jeans. Hè? Iedereen heeft jeans. En meteen ook het meest vervuilende artikel.
Okay.
Want daar gaat ongeveer alles mis mee. Vanaf de katoen tot aan het product in jouw kast. Heel veel stappen. Je moet katoen telen, je moet garen spinnen, je moet het verven, je moet weven. Nou, noem maar op.
Ja.
En al die stappen gaat het behoorlijk mis.
Dus na 4 jaar, zeg maar, toch wat pauze, sabbatical, maar ook lezen, nadenken.
Ja.
Toen heb je toch de knoop doorgehakt en zegt, oké, ik begin dus een nieuw merk wat sustainable is. Hè? Wat op alle fronten zeg maar het wel goed doet. En dat is dus Mud Jeans geworden.
Ja.
En dat zijn dus jeans, omdat dat dus, en dat had ik nog nooit gerealiseerd, dus het meest vervuilende onderdeel in onze kleren. Kast is.
Ja, dat kan je wel zeggen. Ja.
Ja. Wauw.
Nou, ik kan de lange lijst noemen. Ik zou je aanraden om op onze site te kijken. We hebben een 78 pagina talent lifecycle assessment rapport geschreven. Een sustainability report.
Ja.
Waar we zelf heel erg trots op zijn. Dus daar staat alles in. De transparantie is belangrijk, vind ik ook.
Ja.
Maar goed, om terug te komen met die jeans. Wij vonden het belangrijk om dat goed te gaan doen. We zijn alleen een stapje verder gegaan. Want je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik maak ze netjes. Ik gebruik biologisch katoen. Ik gebruik afbreekbare indigo. Dus een vuil stofje en verfstofje.
Ja.
En ik betaal de mensen netjes in de keten. Nou, al die handelingen kan je allemaal doen. Maar eigenlijk is dat nog niet goed genoeg. En ik vind dat dit voor meer industrieën geldt. Want je moet ook verantwoordelijk zijn als producent voor het artikel wat je op de markt zet. En wat er dan daarna mee gebeurt.
Oké, dus je kunt de hele keten, zeg maar, tot aan het product kun je goed in orde hebben. Ja. Maar je moet ook nadenken over wat gebeurt er daarna mee.
Dat vind ik. En dat was in 2012 best wel spectaculair. Want dat was niet algemeen.
Dat hele denken in circulaire economie, dat kwam toen net ook een beetje op gang, toch?
Ja, dus dat heb ik ook bij MVO Nederland eigenlijk voor het eerst gezien. En daar werd een hele mooie speech. Bas Luiting had het over de circulaire economie. En dat ging over de wasmachine. Nou, dat vond ik geweldig, omdat dat niet iets is waar je bij met het groene vingertje wijst en zegt dat alles verkeerd is, maar gewoon een handvat geeft om iets heel moois te doen. Mooi product te maken, maar ook zorgen dat je in alle stappen van de productie nadenkt over het moment dat je dat product ook eventueel weer terugkrijgt. Ja. En dan zitten er waardevolle grondstoffen in. Dus en hoe ga je dat dan terugkrijgen? En moet je in design nadenken over jezelf makkelijk maken als je zoiets terugkrijgt om het dan weer te gaan hergebruiken.
Ja, precies.
En dat
ja.
is ontzettend leuk, want dat geeft zoveel denkvermogen en zoveel kracht om iets heel nieuws te gaan doen en vernieuwend te zijn.
Ja.
Ja, wat is er mooi van iets? In de denimindustrie, die bestaat al meer dan 150 jaar, is alles al een keer bedacht.
Okay.
Behalve dit. Want okay.
Dit was echt nieuw. Maar hoe pak je dat dan aan? Want hoe ga je dan? Want je zit aan je keukentafel, denk ik dan maar. En op een gegeven moment zeg je tegen jezelf: Bert, het moet nou gebeuren.
Ja.
Hoe zet je zoiets op? Hoe begin je zoiets?
Nou, dat is een leuk moment. Ik dacht, we waren al begonnen met mijn jeans. We hadden die jeans dus voor elkaar. We wisten waar ze vandaan kwamen, hoe ze gemaakt werden. Dat was allemaal netjes.
Okay.
Maar dus deze gedachte van het moet circulair zijn, we willen het terug hebben, dat was vernieuwend. Dus toen hebben we gezegd van okay, hoe kan je dat dan aan je klanten vraag om dat terug te krijgen.
Ja.
Nou, dat is niet moeilijk met statiegeld.
Statiegeld, ja precies. Ja,
dus een tientje korting als je jeans bij ons weer terug inlevert. Nou, prima. Maar als je nog verder denkt en je zegt, ik wil eigenlijk eigenaar blijven van die katoen als bedrijf. Ik wil het zelfs op mijn balans nog steeds hebben. Dan kom je bij het, zeg maar, het verhuur, of wij noemen het dan lease jeans.
Ja.
Nou, dat was spectaculair nieuws. Ook een beetje zelf van geschrokken hoe geweldig het werd opgepakt door
Ik heb het wel gelezen dat jullie dat deden. Ik heb het ook verschillende keren gezien. Maar ik kon me niet inschatten, zeg maar, of mensen daarvoor open stonden. Een auto leasen, bedrijfsmiddelen leasen, maar je broek leasen.
Nee, tuurlijk. Dat is ook een stapje verder. Maar dat maakt het ook juist weer heel mooi. Want je jeans, die draag je, zit aan je lijf. Dat is natuurlijk helemaal een eigen dingetje. Maar toch heb ik gemerkt in die 8 jaar dat we nu doen, het zet mensen aan het denken. En misschien is dat al wel goed genoeg.
Okay.
Dus de gedachte van, ik doe mee met een soort movement van mensen die jeans maken, die nadenken over de next step. Dus die nadenken van, okay, wat gebeurt er na die broek? En wij beloven ze dat als we hem terugsturen, dat we hem gaan recyclen. Hè?
Ja.
Ja, je merkt gewoon bij alle onderzoeken die we doen, Dat er heel veel consumenten vandaag de dag daar gewoon blij van worden. En je daarom ook jouw merk omhelzen en daarin meegaan.
Dat is echt wel heel erg belangrijk. Ja. Dat er natuurlijk consumenten zijn die zeggen, ik heb net precies hetzelfde gevoel als die meneer Bert van Zon. Ik voel dat ook zo. Er moet wat gebeuren. En eigenlijk dan ben je dus niet alleen maar bezig om die broek aan te reiken, maar dan ben je ook eigenlijk een manier van leven. Een manier van kijken naar het leven om die aan te reiken.
Zo zou je het kunnen noemen, ja. En dat is wel spannend.
Ja. Je bent een Nederlands dienstmerk. Jullie zitten in 30 landen, heb ik begrepen.
Ja.
Maar in Duitsland doen jullie dus veel beter dan in Nederland, hoorde ik. Hoe kan dat? Hoe zit dat?
Duitsland is natuurlijk iets groter. En de economie is daar nog wel iets beter, denk ik, op dit moment dan Nederland.
Okay.
Maar ik denk ook, de Duitsers staan hier iets meer voor open. Als je naar een stad als Berlijn gaat, dan kom je op iedere hoek van de straat een biologische voedingswinkel tegen. Ik zeg altijd, de voedingindustrie is, zeg maar, 10, 15 jaar op ons vooruit, op de kleding.
Okay.
Dat stop je in je mond.
Dat is nog iets dichterbij.
Ja, dat kan heel snel iemand uitleggen van wat je in je mond stopt. Is misschien best wel handig als het een beetje niet vol met gif zit.
Ja.
Je kleding, dat weten ook maar weinig mensen. Wat je draagt op je huid, en je huid is je grootste orgaan, dat neem je ook op. Dus al die vieze pesticiden die in de katoen zitten en al die chemische verfstoffen die
komen in je lijf.
Die komen in je lijf. En daar is veel onderzoek naar gedaan. En het wordt steeds meer duidelijk dat het gewoon niet goed is.
Okay. Oh, maar dat is ook een argument. Daar had ik nog nooit over nagedacht.
Ja, dat klopt. Dus die boodschap is nog helemaal niet zo bekend. Ja, moet ik dat dan gaan brengen? Natuurlijk praten wij daarover. Maar onze stem is natuurlijk niet luid genoeg om dat echt heel erg door te laten dingen. Maar nogmaals, bij voedsel is het dus heel erg duidelijk. En kleding wordt steeds meer en meer duidelijk dat het gewoon een vervuilende industrie is. Ten eerste. En ten tweede, niet goed is voor je lichaam.
Ja, en in Duitsland lopen ze dus voorop. Wat betreft dat besef ook, zou je kunnen zeggen.
Dat volgens ons onderzoek wel, ja.
Ja. Interessant. Nou zullen er heel veel mensen zijn die zeggen, ja, dat is heel mooi natuurlijk, hè, want die meneer had geld op de bank. Dan kan je ook best zo'n bedrijf starten, maar dan hoef je er ook niet meer rijk van te worden, want dat was die al, hè, als je even kritisch kijkt.
Ja.
Er zijn ook mensen die zeggen, zelfs in deze tijd, nu het economisch voor veel bedrijven moeilijk gaat, dat als je rood staat, dat je dan niet groen kunt zijn. En dat, hè, dat soort dingen hoor je op dit moment. Dus je zou kunnen zeggen, is dit ook een tijd voor mensen die bijvoorbeeld nu luisteren, om ook serieus met verduurzaming bezig te zijn? Of zeg je, nou ja, dat mag soms ook wel even wachten. Hoe kijk je daarnaar?
Nee, ik hoorde inderdaad die kreet laatst in een interview. Ik dacht, ja, hoe kan je dit zeggen? Hoe kan je zeggen, als je rood staat, kan je niet groen zijn? Want als ik dat vertaal, dan betekent dat als ik rood sta, dan mag ik alles doen. Dan mag ik mijn kleding door kinderen laten maken. Dan mag ik mijn gif bij de achterdeur lozen. Dan is alles toegelaten. Dat kan natuurlijk niet waar zijn. Dus jouw vraag is, hoe begin je zoiets?
Ja, ook op het moment dat je zeg maar in economische lastige tijden zeg maar nadenkt over duurzaamheid, dan snap ik wel dat sommige ondernemers er een beetje kritisch op zijn of voorzichtig op zijn minst mee zijn.
Nou, daar heb ik echt een tegenargument voor. Wij hebben gemerkt vanaf maart nu, hè, dat het een beetje een andere wereld is geworden, zou ik maar zeggen. Dat wij noemen onszelf crisisrobuust. En dat houdt in dat wij ineens twee keer zoveel hits hebben op onze site.
Okay.
Dus mensen maken ineens andere keuzes. Het is ook een nieuwe klantengroep. Hè? De Xennials hebben aangeboord.
De Xennials? Help me eens even. Je hebt allemaal van die groep. Hè? Welke leeftijdscategorie praten we hier over?
Deze kende ik eerlijk gezegd ook nog niet. Maar dat is 35 plus. Die hebben ook ineens ontdekt dat je kleding online kan kopen.
Ja.
Dat is voor onze online winkel natuurlijk fantastisch. En dat is de helft van onze omzet. De andere helft doen we met die 30... in 30 landen met die 300 winkeliers.
Ja.
En die winkeliers, dat zijn mensen, vaak jonge mensen. Die hebben een winkeltje op een B of C locatie. Dus die houden de kosten laag. Die hebben geen gigantische huren en dat soort dingen. En die konden gewoon doorwerken. En wij hebben een never out of stock systeem. Dus wij maken seasonless collecties, noemen we. Ja. Maken
echt gewoon never out of stock, seasonless. Dat zijn echt een beetje van die termen. Dan moet je even uitleggen aan mij.
Ja, nou, wij werken dus niet in seizoenen. Wij vinden die 5-pocket broek die wij nu maken en die ik hoop aan jou te verkopen, vinden wij volgend jaar ook nog heel erg mooi. En natuurlijk moeten we een beetje mee met washings en met pasvormen en dat soort dingen. Maar daar zijn we heel voorzichtig en terughoudend mee.
Okay.
Dus dat betekent dat je aan alle kanten meehelpt in de business. Want ook voor onze fabrikant is dit heel erg prettig. Die kan het hele jaar door, heeft hij een hele mooie vlakke flow van orders. En die weet wat hij moet gaan maken. We werken maar met 5 stoffen. Dus we maken het onszelf heel eenvoudig. En aan de andere kant voor de winkelier, die kan gewoon, wij zeggen altijd, koop maar klein in. Koop een klein beetje, test het vooral. Kijk of het goed verkoopt. En je kan de volgende dag bestellen bij ons. En dan hebben we het meteen bij je.
Ja, dat is ook een manier van duurzaam werken. Zorgen dat je dus niet enorme stockpiles hebt. Enorme voorraden. Waar je dan later weer van af moet. Omdat het weer een nieuw modeartikel is gekomen. Ja.
Nou, dat is een heel groot deel van onze duurzaamheid. Ook moeilijk om uit te leggen. Maar zo simpel is het. Vaak zijn de meest simpele ideeën gewoon heel erg goed. En het grappige is dat je nu merkt dat de grote jongens dit over gaan nemen. We hoorden laatst Gucci praten over een seasonless collectie. Die gaat dat doen. Dus ja, dan zit ik wel een beetje te glunderen in mijn stoeltje. Want dan denk ik, ja, jezus, dat komt gewoon van ons.
Ja, ja. Hey, en vertel eens, want je geeft ook best wel vaak lezingen voor andere ondernemers. Ik zag jou een tijdje geleden ergens op het podium staan. Dat deed je erg leuk. En mensen waren echt onder de indruk. Vond ik echt leuk om dat te merken. Hoe reageren andere ondernemers, ook uit andere branches, op dit verhaal?
Nou, ik moet eerst even daarvoor zeggen dat ik helemaal geen speaker ben. En dat had ik ook nog nooit gedaan. Dus toen
acht
jaar geleden, toen ik hiermee startte, heb ik een PR-bureau ingehuurd. Een dame die heeft me ongelooflijk geholpen vanaf het begin. En die zei, we gaan de pers uitnodigen en je gaat het podium en je gaat het verhaal vertellen. Jij moet het vertellen. En ik had zoiets van, nou, dit ga ik helemaal niet vertellen. Dat kan ik helemaal niet. En het zweet breekt me nu al uit. En ik moet zeggen dat ik na die eerste keer het eigenlijk best wel heel erg leuk vond. Wel met trillende beentjes, maar daar stond. Maar toch, dat ik heb gemerkt de reacties van mensen vaak zo leuk zijn dat je daar heel veel energie van krijgt. En dat ik het eigenlijk wel leuk begin te vinden om dit te doen. En dat ik merk inderdaad dat het heel veel mensen inspireert. Omdat je gewoon, ja, wie ben ik? Ik heb gewoon een goed verhaal, denk ik. Ik doe het. Wij doen het met ons team. We krijgen een steeds leuker team. We trekken fantastische mensen aan. Mooie, jonge mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om zo'n bedrijf als het.
Ik heb al gehoord dat jullie sollicitaties krijgen. Mensen open sollicitatie. Dat jullie dan zeggen, er is geen plek. En dan zeggen die mensen, dat maakt me niet uit. Kom ik toch?
Kom toch.
Kom toch.
Ja, dat is zo. De eerste dame die bij ons is gaan werken, toen stond ik in het pakhuis te zwijgen dit verhaal te vertellen over de circular economy en over mud jeans en over die broek terugleven en over leasing jeans. Nou, dat is natuurlijk een enthousiast publiek, want daar sta je een beetje voor eigen parochie te preken. Maar er kwam één meisje, of een jonge vrouw, na die speech naar me toe en die zei, meneer Van Zonden, fantastisch verhaal, maar dat kan echt veel beter.
Oké.
Ik kom bij u werken. Dus ik zei, ja, dat kan niet, want ik heb helemaal geen budget en dat gaat niet lukken. Dus die heeft ontslag genomen. Twee maanden later belden ze mij. Ze zei, ik ga Hyper Island doen, een social media opleiding. Ze is al universitair geschoold. En dan ga ik stage lopen bij u en dan zien we daarna wel hoe het gaat. Nou, die is nu mede-aandeelhouder.
Meen je?
Ja, en die heeft het hele merk neergezet. Ik bedoel, Dat is natuurlijk geweldig. Dat je
dat zo'n verhaal trekt, maakt dus mensen enthousiast. Ja. Trekt mensen aan. Maar nog even terug naar de luisteraar, de ondernemer die aan de radio zit. Of die de podcast luistert. Mm. En die dan zegt, ja, oké, okay, goed, maar wat moet ik dan doen? Wat zijn nou voor jou echt beslissende stappen geweest onderweg naar het neerzetten van deze onderneming? Wat was echt nodig? Wat heeft jou tijd en moeite gekost, maar wat echt belangrijk was?
Nou, eerst natuurlijk die hele keten in kaart brengen.
Ja.
Nou, dat is niet zo heel moeilijk, hoor. Als je moet jezelf wel proberen makkelijk te maken. Dus niet heel ingewikkeld en van links en rechts allemaal spullen te maken, maar probeer dat te consolideren. Probeer het makkelijk te maken voor jezelf.
Dus niet te veel producten en dan de keten heel goed in kaart brengen. Ja. Dus het helpt natuurlijk wel als je dat in je branche doet waar je ook al iets van weet.
Ja, dat is wel belangrijk.
Ja, lijkt me wel. Ja, precies. Ja, ja.
Ja. En als je dat voor elkaar hebt, dan geeft je al een prettiger gevoel. Want dan heb je ook, dan kan je aan jezelf al zeggen van ik weet waar het gebeurt. Ik kan er zelf gaan kijken. Ik kan ook zeggen, Ben, ga jij er naartoe? En kijk vooral wat er gebeurt. Bijvoorbeeld na 2 jaar, toen we met Lisa Jeans gestart waren, kregen wij vragen van mensen die zeiden van ja, die broeken, ga je die echt recyclen? Dus wij dachten, nou, oké, dan wat beter dan dat te gaan laten zien. Dus we hebben 2 oude Land Rovers volgepropt met oude jeans.
Ja.
En daarmee naar Spanje gereden. Want daar zit die faciliteit, die fabrikant die voor ons die broeken uit elkaar trekt, schredt echt. En dat is een heel proces om daar weer draadjes van te maken.
Dus de broek wordt helemaal uit elkaar gehaald, er worden weer draadjes van gemaakt. Okay,
ja, je moet voorstellen dat het gewoon een shredder is. Net zoals een pallet, zeg maar. Het is iets geavanceerder dan dat, maar heel platgeslagen is dat het. Ja. Er moet wel nieuwe biologische katoen bijgemengd worden. Dus we kunnen nu zeg maar 40% post-consumer waste, dus oude spijkerbroeken gebruiken.
Ja.
En 60% nieuwe biologische katoen. Nou, als je dat laat zien en je maakt een leuk verhaal van je, zet het op social media. Dat hebben we natuurlijk allemaal mee, want we hebben ook geen marketingbudget. Maar als je dat, dan merk je ineens van dat aanslaat. Mensen gaan dat liken, mensen praten erover. Dus,
maar je hebt natuurlijk, dat is natuurlijk interessant. Je hebt dus ook echt wel een verhaal te vertellen. Dus je moet natuurlijk aan de ene kant je keten op orde hebben. Het moet allemaal kloppen. Hè?
Ja.
Je moet weten wat je maakt. Hè? Het product moet je bekend zijn in die branche.
Ja.
Doe niet te veel, zeg je ook. Maar je zegt ook, het verhaal is eigenlijk ontzettend belangrijk. Want dan heb je dus ook met weinig marketingbudget kun je toch veel mensen bereiken.
Dat is ons wel gelukt, ja.
Ja.
En het storytelling noemen wij dat dan, een mooi woord. Ja, en dan merk je dat het gaat leven. Nogmaals, we hebben mazzel dat die social media ons echt een duw in de rug geeft.
Ja.
Ook met influencers werken. We hebben hele mooie mensen die ook ineens ons merk steunen. Bijvoorbeeld Jennifer Hofman, die mooie documentaire heeft gemaakt over de kledingindustrie.
Okay,
die schreef ergens in de Linda, geloof ik, van daar vroegen ze haar, wat is je favoriete kledingstuk? Ik had haar nog nooit gesproken.
Okay.
En die zei, dat is mijn CO2-neutrale spijkerbroek van mijn jeans.
Ja.
Dacht ik, hey.
Dat is wel heel tof. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk heel interessant. Heel veel bedrijven zijn natuurlijk wel bezig met storytelling. Als je dat nou zeg maar deze podcast zo oppikt, dat je ik moet storytelling gaan doen.
Ja.
Ja, dat klinkt natuurlijk wel leuk, maar je moet wel een verhaal te vertellen hebben. Het verhaal moet ook deugen, moet ook kloppen.
Klopt. Nou, je moet eerst zorgen dat je verhaal klopt en dat je het simpel houdt en dat begrijpelijk. Wij maken jeans.
Ja.
En heel veel mensen vragen me, waarom doe je geen t-shirts? Waarom doe je niet dit? Maar jeans is al heel erg moeilijk. Het is een moeilijk vak. Ja, er worden 3 miljard jeans per jaar verkocht. Wij doen er misschien dit jaar 60.000, 70.000. Dus in marktaandeel kan je het niet eens uitdrukken, denk ik, wat wij doen. Maar goed, als je dat doet en je concentreert je erop, en wij zijn daar ook nog verdomd goed in geworden, omdat er ook een partner bij is gekomen 2 jaar later, die van een groot Nederlands merk kwam en die zei, ik vind het mooi wat jij doet, kan ik helpen? Die is ondertussen ook mede-eigenaar. En die heeft een hele mooie collectie neergelegd en gezet. En dat ook heel simpel gehouden, met maar 5 stoffen. En daar hebben we hele mooie dingen van gemaakt. Nou, als je dat doet en je hele verhaal klopt, en je kan het aan jezelf vertellen van, ik begrijp zelf ook wat ik doe, en ik kan het aan je moeder vertellen. Ja, dan moet je beginnen met dat uitrollen en die hele storytelling gaan doen.
Ja, nou, las ik ergens, en ik vond dat een schitterend verhaal, dat als jullie op een gegeven moment nog wat groter groeien, ik weet niet wat jullie omzet nu is, maar je zei ergens, als we de 10 miljoen omzet aantikken, 10 miljoen euro omzet aantikken, dan ga je niet meer primair richten om Mudgeens zelf nog verder te laten groeien per se. Ja. Maar dan wil je dit concept, jullie werkwijze, eigenlijk de wereld overbrengen. Zodat er dus ook ondernemers zijn in Zuid-Amerika of in Azië die hun eigen Mudgeens oprichten volgens jullie beproefde concept.
Onze blueprint, grappig hè? Ja, de mensen verklaren je volledig voor gek als je dat zegt. Maar wij willen natuurlijk eerst naar economics of scale. Hè? We moeten een bepaald volume halen om ook echt goed geld te verdienen. En dat is belangrijk, want dan kan je blijven innoveren en blijven onderzoeken en het beter gaan doen. Hè? Zo zijn we nu bijvoorbeeld bezig met de Road to 100, noemen we dat. Dat wij willen eigenlijk van oude spijkerbroeken, nieuwe spijkerbroeken maar. En niks meer bijmengen. Nou, dat is een andere uitdaging, maar goed. Wat was de vraag? Sorry.
Nou ja, goed. Ja, dat is een technische innovatie waar je dan over hebt. Maar de blueprint die jullie dus aan het neerleggen zijn, die willen jullie dus gaan delen ook met andere ondernemers als je dus op een bepaald niveau bent gekomen.
Klopt, want het is namelijk zo dat als ik broeken de hele wereld over ga versturen en bijvoorbeeld zeg dat er iemand in Amerika, Amerikanen vinden dit te gek wat wij doen. En die staan aan de deur te roffelen. Maar wij hebben zoiets van, ja, we hebben nog heel veel werk in Europa te doen. Wacht maar even.
Ja.
Maar het kan ook zo zijn, als wij groot genoeg zijn, dat we een Amerikaan daar vinden. Die zegt, nou, ik wil het daar wel doen. Ik heb een fabrikant in Amerika ergens, die jeans maakt. Ik heb iemand anders die kan dat shredden doen, wat die Spanjaarden nu voor ons doen. Die draadjes maken. En dan hou je het, zeg maar, soort van lokaal.
Ja. Dus een beetje de manier waarop Tesla ook de technologie, van de manier waarop ze, zeg maar, met die batterijen werken, dat soort dingen, dat ze dat ook zijn gaan delen met de rest van de auto-industrie, om gewoon elektrische auto's een push te geven.
Dat is toch fantastisch?
Ja, dat is een heel mooi idee, ja. Ja. En dat is wat jij wilt gaan doen, wat jullie willen gaan doen met Mud Jeans ook.
Ja, want wij hebben ondertussen zoveel ervaring met circulair ondernemen. En we weten alles zo ontzettend goed dat heel veel mensen dit graag van ons willen weten. Daarom hebben we ook dat Sustainability Report gegeven. Daar staat alles in.
Ja.
Dus er is niks geheim. Wat trouwens heel normaal is, hè, de kledingindustrie is het vaak zo van, je moet vooral niet laten zien waar je het maakt en hoe je het maakt. Want dat is
of er wordt heel vaag gezegd van, we werken heel hard aan onze sustainability.
Ja, dat zijn precies, mooie doelen.
Ja.
Nee, wij laten alles zien en doe het vooral na.
Okay.
Ga naar onze fabrikant in Valencia. Ga naar onze fabrikant in Tunesië.
Maar dat is dus ook voor ondernemers die dit luisteren. Dus heel interessant om gewoon eens te kijken. Maar ook als je gewoon bij een bedrijf werkt. Die denkt, ja, bij ons bedrijf zou dat ook wel beter kunnen.
Ja.
Dan moeten ze dus eigenlijk eens kijken naar dat rapport. Want daar staat dus van helemaal van het begin tot het einde in, zeg maar, hoe je te werk gaat.
En het is leuk, want we worden nu ook uitgenodigd. Bijvoorbeeld Tommy Hilfiger vroeg mij laatst ook om op hun jaarlijkse bijeenkomst wat te vertellen over Mud Jeans.
Okay.
Dat vind ik prima.
Want dat is een ontzettend leuke uitnodiging. Ook wel bijzonder eigenlijk. Ja,
nou, maar waarom niet?
Ja.
Uiteindelijk gaat het erom dat we de wereld zoals we hem nu ingericht hebben en zoals we het nu doen, niet achter kunnen laten voor onze kinderen. Dus als we hebben onszelf tot doel gesteld, tweeledig, zelf natuurlijk groeien. Alhoewel groeien misschien best wel een vies woord is, maar dat vind ik niet. Hè? Want wij hopen dat als iemand een Mud Jeans koopt, dat er dan 10 andere broeken niet worden verkocht.
Precies.
Van alleen al van kwaliteitsniveau. Maar het tweede is, wij kunnen gewoon een voorbeeldfunctie hebben in de hele denimindustrie. En dat is aan het gebeuren. We zijn echt een klein bedrijf. Dat geeft helemaal niet. Maar we worden overal genoemd. Ook door de grote jongens. Die allemaal kijken van, hey, dat is een soort luis in de pels. Die jongens laten zien dat het wel kan. En daar ben ik best wel trots op dat ons team dat voor elkaar heeft gekregen. En ook dat is prima. En
Wie had dat nou 8 jaar geleden kunnen denken?
Inderdaad.
Ja, ontzettend mooi verhaal. Zeg, we moeten alweer afronden. Bert, wat is jouw mediatip eigenlijk? Iets waarvan je zegt, nou ja, als je hierin geïnteresseerd bent, dit soort dingen, dan moet je dit eens kijken of moet je dit eens lezen?
Nou, dat is een beetje ook reclame voor onszelf. Maar er is een tegenlicht uitzending over de donut economy van Kate Raworth.
Oh ja.
Dat boek.
Ja. De donut economy,
ja. Dat vind ik zelf geweldig, want dat gaat nog iets verder dan een circulaire economie. Dat houdt ook in dat je naar de binnenkant van de cirkel kan kijken. Als mensen geen voeding kunnen krijgen, geen water hebben of geen medische zorg, dan klapt het de samenleving ook in elkaar.
Ja.
En aan de buitenkant heb je natuurlijk de dingen waar we het vandaag over hebben.
Dus een ondergrens geeft ze aan, hè, waar je boven moet zitten om een levenswaardig bestaan voor iedereen te kunnen verzekeren. Maar er is ook een bovengrens.
Exact. Ja. En dat vind ik een hele mooie een hele mooie uitzending. Dus kijk daarnaar. En het geeft ook wel aan dat het mooie daarvan is, het geeft hoop. Want als je kan thrive, hè, zoals zij dat doet, met een samenleving in die binnenste ring, die middelste ring, dan kan je dus gewoon een samenleving hebben waar we met z'n allen gewoon goed kunnen leven, prettig leven kunnen hebben. En dat vind ik mooi, want dat geeft hoop. En ik denk dat hoop belangrijk is voor de toekomst, omdat er heel veel dingen negatief worden uitgelegd op dit moment. En als je te veel naar duurzaamheid luistert, dan denk je wel eens, jezus man, ik kan het helemaal niet. En dan raak je helemaal, kom je vast te zitten. En dat moet niet. Dus
nee, maar je moet ook handvatten hebben en voorbeelden. Ja. En inderdaad ook denkers als Kate Raworth die je helpen om, zeg maar, hier toch om dit handen en voeten te geven.
Dus het gaf mij ook hoop. Ik vind het een goeie. Ja.
Tegenlicht documentaire over de donut-economie. Ja. Gaan we kijken.
Okay.
Hey, Bert van Zon, erg bedankt voor het delen van je inzichten met ons. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met deze keer als gast Bert van Zon van Mud Jeans. Vond je dit nou interessant? Dan kun je een paar dingen doen. Deel de podcast met andere mensen. Deze podcast met collega's, vrienden. Iedereen die af en toe wat inspiratie kan gebruiken in zijn werk. Check ook de andere afleveringen via bnr.nl of je favoriete podcast app. En abonneer je, want dan hoef je geen aflevering meer te missen. Dank voor het luisteren en tot snel.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.